Vandaag is mijn gast Tatjana Rombout. En Tatjana weet alles over ADHD. Al haar kinderen zijn ermee gediagnosticeerd. En in een latere fase zij zelf ook. Ze heeft heel veel onderzoek gedaan naar ADHD. En heeft een eigen methode ontwikkeld waarmee ze andere mensen, vaak zelf ondernemer, maar zeker niet alleen maar ondernemers, helpt bij het leven met ADHD. En wat mij enorm aanspreekt in haar visie is dat zij ADHD niet ziet als iets waar je je leven rond aanpast, door bijvoorbeeld je prikkels te verminderen, maar eerder als iets dat ervoor zorgt dat jij beschikt over bijzondere kwaliteiten, die ervoor zorgen dat jij bepaalde dingen anders en beter doet dan mensen die geen ADHD hebben. We gaan samen in gesprek over ADHD en waarom overdrinking, meer drinken dan waar jij je goed bij voelt, en verslaving zo vaak voorkomt bij mensen met ADHD. En hoe jij daar, als jij ADHD hebt en je relatie met alcohol wil veranderen, daar op de beste manier mee om kunt gaan. Dankjewel, Tatjana.
Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan, maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol. En ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben, waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal en zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij.
Ja, goeiedag, Tatjana.
Dag Nanja.
Zou jij jezelf willen voorstellen?
Ja, heel graag. Ik ben Tatjana Rombout. Ik ben mama en plusmama van 5 kinderen. Getrouwd ook. Ik noem mezelf een beetje serial ondernemer. Ondertussen 25 jaar. Oeh, een jubileum. Want ik ben een echte volle bak ADHD'er, het hele pakketje. Met veel hobby's, sociaal leven. En ik vind alles leuk, ja. En vooral ook ondernemen.
Ja. En je woont in België, hè? Dat is in die zin te horen, ja. En wij kennen elkaar vanuit een beetje de coachingbubbel. En toen ik op zoek was naar iemand die met mij een podcast kon opnemen over ADHD, moest ik natuurlijk meteen aan jou denken. Tatjana, ADHD-expert. Zo heet jouw bedrijf ook. Wil je daar iets over vertellen?
Ja, ondertussen. Ik moet altijd even rekenen. Kijk, op de COP 20 jaar geleden. Maar het is feestjaar van het jaar. 20 jaar geleden werd onze oudste zoon heel. Werd hij gediagnosticeerd met ADHD en later ook autisme, dus een combinatie. En heel kort daarna volgde de diagnose van de andere kinderen. Nu, 5 kinderen zit wel wat leeftijdsverschil tussen, maar toen als onze eerste zoon gediagnosticeerd werd, dan moet je tellen, toen zeiden ze nog dat ADHD enkel bij jongens voorkwam en overging na de puberteit. Nu, ik kende dat niet, ik had er nog nooit over gehoord en we hadden best wel wat uitdagingen binnen het gezin. Dus ben ik toen zelf op onderzoek gegaan van oké, wat betekent dat nu? En hoe kan je het beste omgaan met ADHD binnen het gezin? Want ja, de andere kinderen hadden ook hun uitdagingen. Uiteindelijk, lang vooral kort, onze 5 kinderen zijn allemaal gediagnosticeerd met ADHD. 3 hebben de combinatie ADHD en autisme. En hoogbegaafdheid komt ook bij 1 kind, ons jongste kind, al zeker voor. Ik heb het hele pakketje ADHD en mijn man ADHD en autisme. Want wij zijn 10 jaar geleden ook onverwacht gediagnosticeerd geweest. En het is eigenlijk allemaal gestart, dus wij hadden thuisbegeleiding. En ik was vrijwilligster voor zo crisisbegeleiding bij gezinnen. Wij hielpen elkaar. En van daaruit is eigenlijk het zoeken naar oplossingen voor onszelf en voor andere gezinnen en volwassenen en de kinderen gestart 20 jaar geleden.
Ja, en voor de leek, waar ik mezelf ook absoluut onder schaar, want er is niemand meer die niet over ADHD heeft gehoord en we weten allemaal wel een klein beetje misschien wat het is. Maar kan je uitleggen, wat is ADHD?
Ja, je hebt ADHD, is de overkoepelende naam. En dan heb je drie types, officieel. Nu, mijn waarheid is anders, maar goed. Officieel heb je drie types ADHD. Dus ADD, dat wil zeggen zonder de hyperactiviteit en zonder de impulsiviteit. ADHD heb je met hyperactiviteit zonder impulsiviteit. En dan heb je het hele pakketje met hyperactiviteit en impulsiviteit. En de voorwaarden om de diagnose te krijgen, hè, want bij volwassenen weet 50% nog niet dat die het heeft, maar om de voorwaarden om het label, zoals sommigen zeggen, te krijgen, is dat je, dus dat je er langere tijd last van moet hebben. De theorie zegt langer dan 6 maanden. Ik vind dat je het moet last van hebben van in je jeugd, omdat als men in burn-out zit, kan men gelijkaardige klachten krijgen, maar daarom heb je niet ADHD. Dus het moet herkenbaar zijn, naar mijn waarheid, vanuit de jeugd of de kindertijd. Er moet een lijden zijn, dus de persoon moet er echt last van hebben, anders ga je nooit de diagnose krijgen. En niet dat dat nodig is, by the way. En we hebben 11 tot 12 belangrijke executieve functies in de hersenen. Wat zijn executieve functies? Om van een idee of een plan naar de uitvoering te gaan, zoals time management, planning, doorzettingsvermogen, ja, zelfevaluatie, organisatie. Iedereen heeft dat, of dat je ADHD hebt of niet. Maar bij kinderen moeten er 6 verstoord zijn en bij volwassenen minimum 4 à 5. Want er zijn heel veel mensen die uitstelgedrag hebben, maar daarom heb je nog geen ADHD. Dus ja, en al die dingen moet je afvinken, dat wordt natuurlijk getest, of zo zou het toch moeten, bij psychiaters of neuropsychologen. En ja, de arts moet dus wel de diagnose stellen.
Ja, en jij zegt, er zijn heel veel mensen die het misschien wel hebben, of die het wel hebben, maar die het niet weten, wat niet per se een probleem is als je er niet onder lijdt. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen, hè?
Klopt. Ja. En volgens de nieuwste onderzoeken, dus de recente onderzoeken zeggen 6-8% bij de volwassenen en tot 12% bij de kinderen. Maar dat men vermoedt in de toekomst naar 25% zou gaan, niet omdat er meer gaan bijkomen, maar omdat het sneller gediagnosticeerd wordt. Want vandaag de dag worden vrouwen, die glippen eigenlijk nog meest tussen de mazen van het net. En dat komt vaker op latere leeftijd voor dan bij jongens.
Want jij zei, hè, toen jouw oudste zoon werd gediagnosticeerd, was het nog vooral, werd er gezegd, het kan alleen bij jongens en mannen. Hoe is die kijk daarop nu?
Ja, dus nu weten ze dat het ook bij vrouwen is. En de gemiddelde leeftijd dat gediagnosticeerd wordt bij de jongens is tussen de 10 en de 12 jaar. En bij vrouwen liggen tussen de 32 en de 35 jaar.
Ah, waarom is dat zo'n groot verschil?
Wij kunnen dat ongelooflijk goed maskeren en ADHD bij vrouwen uit zich compleet anders. Uit zich toch op een heel andere manier dan bij mannen. Waaronder ADD, dus waarin dat de hyperactiviteit vooral inwendig, dus die ongerustheid inwendig, maar dus minder uitwendig is vooral meer te zien bij vrouwen dan bij mannen. Dus dat is al een, ja, waardoor dat in de klas bijvoorbeeld minder voorkomt, want wij kunnen heel braaf, netjes op ons bureau blijven zitten. En bij vrouwen is hyperactiviteit, zoals bij mij, bla 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 bla, uit zich vaker op die manier. En bij jongens is dat, ook al heb ik ook heel veel energie, maar bij jongens is dat dan echt zo, de jongens die overal tegenaan springen, of dat is toch wat men kent in de klassiek.
Bewegelijk, niet stil kunnen zitten.
Ja, ja. Ja.
En met dingen gooien en dat. Ja. Als je nou, want je had het over die 12 kenmerken, kan je een aantal kenmerken noemen die duiden op een mogelijk bestaan van ADHD?
Ja, als we kijken, en heb je dan het liefst voorbeelden van de kinderen of de volwassenen? Misschien?
Nee, doe maar de volwassen vrouw.
Ja, de volwassenen. Ja.
Als we het even hebben over de doelgroep. Ja, ja.
De volwassen vrouwen zijn vaak, we zien eigenlijk vooral twee types. We zien de echt, diegenen die 1001 ideeën hebben, die vinden ook alles leuk. Die willen ook alles tegelijkertijd doen. En op 80% wordt het saai en ze noemen dat new shiny object. Dan willen ze iets nieuws. Maar doordat ze, net zoals ik, hè, want ik doe ook heel veel dingen tegelijkertijd, maar vaak is een van de uitdagingen organisatie en planning. Dat is dan een van die functies die vaak verstoord is, waardoor dat ze vaak in de overwhelm schieten en dan een hoofd hebben dat constant aanstaat. Dat raakt nooit uit. En er is heel veel verwarring tussen hoogsensitiviteit en ADHD. Maar als je iemand met hoogsensitiviteit in een ruimte afzonderlijk zet, dan wordt die terug rustig, ontprikkelt die en kan die gewoon haar werk verder zetten. Hè? Dus dan kan die gewoon terug productief zijn, tenzij die echt langere tijd moet ontprikkelen. Iemand met ADHD, als die in overwhelm zit, bedoel, dan mag je die zetten waar ze wil, dat gaat niet werken. En dat is bijvoorbeeld een van de meest voorkomende. En wat we ook heel vaak zien bij deze mensen is ook een... maar dat is dan eerder een gevolg, dus niet een oorzaak, is een laag zelfbeeld en zich twijfelen aan zichzelf. Omdat ja, je anders op een andere manier denkt, op een andere manier zou moeten leven. Allee, niet moeten, maar dat voor jou net iets anders werkt dan zeg maar voor de neurotypische mensen.
Ja, neurotypisch.
Ja, dat is zo'n term. Ik hou er niet van, maar zo begrijpen de mensen het.
Ja, en dat zijn dan de mensen die geen ADHD of hoogsensitief... exact.
Ja, of iets anders, ja.
Want een van de... Wat jij zegt, hè, dat hele drukke hoofd... Dat is wat ik heel erg herken van wat mensen... in zijn algemeenheid eigenlijk beschrijven, hè, rondom ADHD. Herken jij dat ook?
Ja, dus en dat komt omdat ons brein, wanneer dat wij naar iets luisteren of kijken, en het is niet interessant, dan zegt eigenlijk ik noem dat altijd een soort sectaressen of die eigenlijk alles moet filteren voor ons. Maar... onze prefrontale cortex, die de basis in onze hersenen, zeg maar. Als die het niet interessant genoeg vindt of die wordt niet uitgedaagd, dan denkt die, ik ga eens kijken of er niks interessanter is. En als dan plots een spin een web aan het weven is in de hoek, blijkt dat veel fascinerender te zijn dan de persoon die voor ons zit. Maar je hebt natuurlijk ook overprikkeling. Hè? Stel dat wij in een... Ik vergelijk dat altijd... Stel, je zit in een zaal op een feest of zo en je zit in groepjes te praten. En opeens, je hoort eigenlijk niks wat er rond jou gebeurt, maar opeens zegt er iemand achter jou, gelijk in jouw geval bijvoorbeeld, Nanja en alcohol, ik zeg maar iets. Dan ga je onmiddellijk omdraaien. Waarom heb je net dat gehoord en al de rest wat er verteld werd niet? Dat is omdat die baas in je hersenen zegt van niet interessant, niet interessant, niet interessant, oep. Naam en alcohol, dus dat kan moeilijk. Dus ik stuur dat door naar de hersenen. Dat is dat filtersysteem. Nu, wat is er verstoord bij een ADHD-brein? Dat is dat filtersysteem. En zeker als we dan vermoeider zijn of drukker, en hoe drukker ons leven, en daarom bij vrouwen vaker op latere leeftijd, met kinderen en gezin, hoe drukker ons leven wordt, hoe harder die ADHD begint op te spelen. En zeker in hormonale periodes. En dus dan, dat filtersysteem houdt op den duur niet meer alles tegen en alles komt gewoon binnen. En ik weet niet of ik die vraag maar stel, maar als je, ik weet niet of je een idee hebt hoeveel prikkels per seconde dat iedere mens, of dat je nu ADHD hebt of niet, hoeveel prikkels per seconde denk je dat je moet verwerken? Heb je daar een idee van?
Ja, ik heb het ooit eens ergens gehoord, maar dat loopt in de miljoenen volgens mij.
Ja, klopt. Ja. De cijfers zeggen tussen de 8 en de 12 miljoen prikkels per seconde. Dat is alles wat we zien, ruiken, horen, proeven. Dat is insane. En voelen natuurlijk ook, ja.
Ja. En jij zegt, bij een brein wat niet belast is met ADHD, is daar een filtersysteem waardoor je inderdaad de keuze hebt, onbewust, welke prikkels laat ik toe en welke prikkels laat ik niet toe. Terwijl bij een brein wat wel belast is met ADHD, is dat filter kapot, werkt het niet. En ben je dus veel meer overgeleverd aan al die prikkels.
Ja, klopt, en, inderdaad.
En dan worden mensen dan heel een beetje in een containerbegrip omschreven als een druk hoofd.
Ja, dat nooit thuis zat. Dus, en we hebben vaak vroeger ook gehoord dat we lui waren, dat we wat meer ons best moesten doen, dat we toch eens moesten stilzitten, dat we moesten opletten of kijk naar mij als ik iets zeg. Ja, dat is verschrikkelijk, want wij gaan beter als we twee dingen tegelijkertijd doen. Dus luisteren en naar buiten kijken, dat vinden ons hoofd veel interessanter en dan zijn we ook veel aandachtiger. Daarom bijvoorbeeld met een paperclip tijdens een gesprek of droedelen, zoals men zegt.
Ja.
Is dat veel beter. Dat is ook ADHD. Ik ben even een vraag kwijt, Nanja.
ik zocht even de bevestiging naar van het kapotte filter en dat omschreven wordt als een druk hoofd.
Ja, en als iets kei interessant is, zoals bij kinderen zien we dat vaak gamen, dan zijn ze in hyperfocus, want dat is ook een kracht van ADHD, want dan verzetten wij 5 keer zoveel werk, blijkt uit onderzoek, dan iemand anders. En dan kunnen we wel filteren. Dan is het echt een hyperfocus, maar die geeft achteraf dan weer een weerslag, waarbij dat je dan heel vermoeid bent, dus dat moet je ook kunnen inplannen.
Ja, want dan zit je hyperfocus daarin, waardoor je uiteindelijk eigenlijk extreem vermoeid bent.
En dan, ja, je kan dan echt, mensen die bij mijn klant zijn, die weten dat ook, dan kan je echt 5 keer zoveel werk verzetten als iemand anders in die hyperfocus, of dat nu in je huishouden is, of op je werk, maar je moet gewoon even weten hoe.
Ja, even weten hoe, met name ook om uiteindelijk er niet voor te zorgen dat je aan het einde van de dag helemaal gevloerd bent. Want dat is
klopt,
wat er dan
is. Absoluut, die is heel belangrijk. Ja. Ja.
En als we dan even de link leggen naar de luisteraar van mijn podcast, dat zijn over het algemeen vrouwen die ervaren dat ze meer drinken dan waar ze zich goed bij voelen, al dan niet of ze zich herkennen in verslaving. Waarbij ik met heel veel mensen in aanraking kom, met mensen spreek, met mensen werk, die zeggen, ik heb ADHD en alcohol is voor mij een copingmechanisme om dat drukke hoofd te kunnen handelen, wat tot rust te brengen. En die vinden het dan natuurlijk ook heel, heel spannend, misschien nog wel extra spannend ten opzichte van een andere persoon, om daarmee te stoppen. Want wat moet ik dan met dat drukke brein als ik die manier niet meer heb? Wat kan jij daarover zeggen?
Ja, dus uiteindelijk, het onderzoek blijkt ook dat we zien bij ADHD dat de kans, en ik heb even de cijfers erbij gezet, dus ik moet even spieken. De cijfers zijn een beetje verdeeld, dus ik neem tot 3 keer toe meer kans hebben op verslavingen. Om 2 redenen. En die zien we vaker bij ADHD, dus de combinatie ADHD en autisme zien we vaak omwille van sociale redenen, want als ik dronken ben, dan durf ik mezelf zijn en dan vinden mensen me leuk. Of we zien de mensen die echt gaan verdoven, en dan spreek ik even enkel en alleen over de verslavingen rond alcohol. Hè. Dus dat zijn de 2 grootste oorzaken waardoor mensen daarmee te maken hebben. Maar ik moet zelf zeggen, bijvoorbeeld, diegene die ik vaak hoorde, en tot ik met jou daarover gesproken had, wist ik niet, dat was dat mensen zeiden, oh, maar nu ben ik doodmoe, s'avonds. Ik heb echt mijn hoofd, moet even rust krijgen. Ik zet me in de zetel, zeggen wij bij ons in Vlaanderen, maar jullie zeggen op de bank. En nu heb ik echt dat glaasje wel eens verdiend. En ik dacht vroeger, verslaving, dat is echt wanneer dat je de fles niet kan laten openstaan. Dus dat die leeg moet. En dan de extreme vormen om weten dat je drank echt gaat verstoppen. Maar toen legde jij mij uit van, het is net, hè. Wat ik vertelde, van ik heb het nodig om, of nu heb ik het verdiend om. En het is ook sociaal aanvaard. En ja, ik bedoel, het is bijna saai als je niet mee alcohol drinkt. Dus, maar goed, dat is dan los van ADHD, maar vooral, ik heb dat glaasje verdiend en ik breng het tot rust. En, maar oké, als ik dat dan niet meer heb, uiteindelijk, ADHD is nooit de oorzaak. Hè? ADHD versterkt uw uitdaging op dat moment. Heb je een druk gezinsleven en krijg je het allemaal niet meer rond en je hebt ADHD, dan gaat dat versterken. Net als alcohol is uiteindelijk niet de oorzaak, is een gevolg van een bepaalde uitdaging of een bepaalde situatie waarvoor dat je dan die alcohol nodig hebt. En stel dat we alcohol zouden wegnemen. Nu, dat is jouw expertise, niet de mijne. Maar uiteindelijk moeten we wel gaan kijken van, oké, wat maakt dat het op dit moment zo uitdagend is voor jou? En dan gaan kijken van, als we die situatie oplossen, en weet je, dan gaat je ADHD ook veel minder hard te spelen en gaat het alleen maar een versterking zijn en geen uitdaging meer. Want ik combineer verschillende businessen. Ja, hoe doe ik dat? Want iedereen heeft maar 24 uur per dag. Maar door alles simpel en eenvoudig te maken. En ja, ik denk ook vaak, ik weet niet of je dat misschien herkent bij jouw klanten, dat ze vaak perfectionistisch zijn of een laag zelfbeeld hebben.
Ja.
Het ligt uiteindelijk niet aan de ADHD, wat het wel versterkt. En natuurlijk is alcohol niet de oplossing. Ik denk dat we dat hopelijk ondertussen allemaal wel weten. En dan heb je nog de vraag, ja, ik ben niet voor medicatie, niet tegen medicatie. Ik ga me daar ook nooit over uitspreken. En ik vind dat je dat alleen maar met je arts mag bespreken. Dus die disclaimer vind ik heel belangrijk om te zeggen. Maar ik neem het bijvoorbeeld wel. En ik heb nog één dochter die het ook neemt. Andere kinderen willen het niet. Iedereen heeft daar vrije keuze naar. Maar je kan echt perfect leven zonder de medicatie en ook zonder de alcohol met ADHD. En ADHD kan je echt helpen in plaats van tegenwerken.
Ja, ja. Ja, dus wat ik je hoor zeggen, en dat vind ik wel een hele interessante, is dat ADHD... En corrigeer me als ik het niet goed zeg, hè. Maar ADHD in zijn uitingsvorm, dus hoe je het ervaart, daar ligt een oorzaak onder. Hè? Dus jij geeft het voorbeeld van een heel druk gezinsleven, dan speelt die ADHD extra op. En dan moet je vooral gaan kijken, hoe kan je naar die oorzaak, hoe kan je daar wat aan doen? En dat is wel heel mooi, want dat is eigenlijk voor een heel groot deel vergelijkbaar met hoe ik mensen begeleid richting een ander leven met alcohol. Hè? Want daar zit natuurlijk ook altijd iets onder. Wat wil je niet voelen? Wat mag er niet zijn? En als je die twee dan dus combineert, dat op het moment dat je een druk gezinsleven of een hele drukke baan hebt, daar extra last krijgt van je ADHD en dat probeert te downen, zeg maar, met die alcohol, dan ben je natuurlijk een soort van extra dubbel tegen de stroom aan het invaren. Ja.
Ja, absoluut. Dat is eigenlijk wat ADHD absoluut heeft uitdagingen. Dus ik zei het vroeger ook, ADHD is een superpower. Nee, ik ga die niet gebruiken omdat mensen hem verkeerd gaan interpreteren. Maar wij kunnen dankzij ADHD dingen die anderen niet kunnen. Alleen als jij blijft werken, leven en de tips opvolgen van een neurotypisch brein, dus die apps, die tools downloaden, komt er alleen maar meer goud. Dus dan heb je alleen maar meer alcohol nodig om heel de boel te gaan verdoven. Dus het is een ketting die je niet kan doorbreken. Maar wij kunnen bijvoorbeeld pas met ADHD aan de slag als jouw verslaving opgelost is of onder controle is. En dat je, dus je mag zoveel aan ADHD gaan werken, zolang dat die alcohol daar nog is, verdooft dat juist jouw krachtige stuk van ADHD. En dat is inderdaad een cirkel die je moet doorbreken en die begint bij jou. Allee, of bij jouw naam.
Ja, en dat is wel, want jij zegt, ik ga hem niet gebruiken, ADHD is een superpower. Maar onderwijl legt hij hem natuurlijk toch een klein beetje uit. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi, want het gaat erom dat je hem niet gebokst benadert vanuit een niet-ADHD-brein. Ik wou zeggen een normaal brein, maar daar hou ik helemaal niet van. Hè? Een niet-ADHD-brein. Maar dat je gaat inzien dat je het op een andere manier moet benaderen. Op een andere manier met jezelf om moet gaan. En dan ontstaat er ook een heel ander perspectief, denk ik. Waardoor je kan zeggen, ja, maar dan is dat drukke brein een gegeven waar je op een andere manier mee om kan gaan. Waardoor de alcohol ook zijn aantrekkingskracht of zijn functie, dat is het betere woord, zijn functie verliest.
Ja, ja. Klopt. Klopt, want en ik heb het zelf ook meegemaakt, hè. Bij ons was dat vooral in de zomer, hè, Rosé op de tennis. En ik ging dan, op de duur zat ik alle dagen op de tennis. En ik weet dat ik aan het rijden was en ik dacht, straks een rosé. Ik was niet aan het denken, al straks tennis. Hè. Ik zeg, straks mijn rosé. En ik denk, wat gebeurt er? Want ik had zoiets, ik drink alleen een glaasje in het weekend. Maar ja, ik drink alleen een glaasje op de tennis. Maar op de duur was ik 7 op 7 op de tennis, omdat ik ook mee in bestuur en zo zat. En ik zeg, maar dit is niet oké. Okay. Natuurlijk, ik dronk het niet omwille van verdoving, want ik hou net niet van dat gevoel. Hè. Ik heb het wel bijvoorbeeld s'avonds dat ik denk, oké, nu heb ik, en bij mij is het dan met chips of iets zoet, nu heb ik een chocolaatje verdiend. Maar uiteindelijk is dat net hetzelfde. Natuurlijk, daarvoor doe ik niet mee, maar ik beloon mezelf voor het harde werk. En het is gewoon even de coping. En vooral begrijpen waarom je het doet. Hè. Dus wat jij ook zei. En het onderliggende. Ja. Wat is er eigenlijk aan de hand? En, ja.
Ja. Ja, en wat er natuurlijk dan toch gebeurt... ik zeg natuurlijk, maar wat ik terughoor van... er zit een vlieg om mijn hoofd. Wat ik terughoor is dat op het moment dat je alcohol bent gaan inzetten... om dat drukke hoofd te reguleren, dat drukke hoofd te dempen... en dat verlies je, hè, dat boezemt angst in. Dat boezemt een extra drempel in om iets aan je alcoholgebruik te gaan doen. Wat zou jij aanreiken als... hoe zou ik mensen daarin kunnen helpen? Hoe kunnen mensen zichzelf daarin helpen? Van, wat kan je dan wel doen? Wat is goed om te doen?
Ja, eerst en vooral al begrijpen van... Oké, wie ben jij met jouw ADHD? Want iemand met autisme en ADHD... is iemand totaal anders dan zoals ik... met het hele pakketje ADHD. En we kunnen met 10 mensen met ADHD... dus en impulsiviteit en... hyperactiviteit aan tafel zitten, voor mij is ADHD, net zoals autisme, een spectrum. Mm-hmm. Dus als jij de tips gaat opvolgen van ik ben ADD, dus ik ga al die tips gaan opvolgen, dan loop je nog altijd tegen dezelfde dingen aan. Dus 1, al begrijpen, wie ben jij als ADHD'er en wat zijn jouw uitdagingen, maar vooral, waar ben je ongelooflijk goed in? Want wij hebben degene die bijvoorbeeld doorzettingsvermogen... 100% van mijn klanten heeft uitstelgedrag. Maar daarom heb je geen ADHD. Nu, mijn klanten hebben wel ADHD. En ik heb 10 jaar... Toen had ik zelf onverwacht gediagnosticeerd ben, ondertussen 12 jaar geleden, heb ik zelf een onderzoek gedaan, want er was geen informatie te vinden in België en Nederland over volwassenen en ADHD of ADHD op het werk. En dus heb ik zelf een onderzoek gestart bij 1000 Amerikanen met ADHD. En daar heb ik echt de vraag gesteld van, oké, wat is je grootste uitdaging? Welke oplossingen heb je gevonden en welke niet? En daar kwam inderdaad de verdoving met alcohol en andere verdovende middelen ook aan bod en verslaving. En daar zeiden ze ook van, doordat ik eigenlijk niet weet wat dat voor mij werkt, hè, de manier van werken, de manier van leven. Heel stom, hè? Iemand met ADHD moet op een andere manier opruimen in huis... Of die methode werkt op een andere manier dan iemand zonder ADHD. En eens dat je dat dan leert kennen, dus als je zelf begrijpt wat werkt er eigenlijk voor mij, en het enge is dat dat indruist tegen, ja, logisch ook, tegen 90% van hoe dat wel werkt voor anderen. Ja. Dus ik denk al, omgeef je al met de juiste mensen. Ja. Zoek communities op, groepen, maar ook geen overkill. Want je hebt altijd mensen die het allemaal weten en allemaal experts. Dus kijk echt, alles wat voor u al niet werkt, dat weten meestal heel goed. En al is maar 1 ding of 2 dingen dat je weet, oké, dit werkt voor mij. Dus, en bouw daarop voor. Dus leer echt je eigen brein begrijpen, kennen, wie ben ik. En dan, en daar komt jou, oké, waarom doe je wat dat je doet? Wat wil je juist verdoven? En natuurlijk, als je zegt, oké, het is de chaos in mijn hoofd. Oké, wat maakt dat het dan chaos is? Ja. Is dat... ik had bijvoorbeeld 5 kinderen. Ik was toen nog deeltijdsondernemer. En dan, bij ons noemt dat zelfstandig in bijberoep. Dus ik zat nog in Londen omdat ik heel kleine kindjes had en mijn man die bouwde zijn carrière of bouwde de zaakje de eerste zaak uit, zeg maar. Ik moest dat allemaal draaiende houden, dus dat maakte voor mij het echt heftig in mijn hoofd en ja, weet je, alle briefjes van school en organisatie en fysio en zwemles en tandarts en ja. Goed, en dan heb je zelf ook nog ergens dingen dat je voor jezelf wilt. Dus naar oplossingen is, oké, waarom voel je wat je voelt, de uitdagingen? En laat ons nu even die drukte in het hoofd nemen en daarbij blijven. Is dat door privéleven of je werk? Loopt je leeg op je werk? Bore-out komt heel vaak voor bij ADHD. Is saai? Oké, hoe kunnen we dat terug spannend maken? Want als het daar spannend genoeg is... krijg je terug endorfines en dopamines die vrijkomen, waardoor je ook minder alcohol nodig hebt.
Ja.
Ja, het is natuurlijk geen one fits all,
nee.
Maar ik denk, als ik één ding mag meegeven, is sowieso, stap één is bij jou. Moet je daar niet nozel over doen. En stap twee is, heel goed begrijpen, oké, wat werkt er nu echt voor mij?
Ja.
En al is maar één ding.
Ja.
En waarom heb je zo'n druk hoofd? Wat is de echte reden?
Ja, dat is wel mooi, want dan moet ik even denken aan... Ik hou heel erg van one-liners, hè. En een van de one-liners die hier heel erg op past is... Creëer een leven waaraan je niet hoeft te ontsnappen. En dat hoor ik jou eigenlijk zeggen. Van wat maakt nou dat dat hoofd zo overprikkeld is, zo druk is? Waar zit dat in? En eigenlijk maak je bijna een soort van beslisboom. Van is het mijn werk of is het mijn privé? En dat kan je natuurlijk steeds verder aftakken, vertakken naar die oorzaak. En dan hoor ik je ook zeggen dat het niet altijd is dat je het te druk hebt. Want je kan het ook, ADHD kan ook daadwerkelijk versterkt worden door te weinig. Hè? De bore-out die jij noemt.
Ja, ja. Ja, en dat is een van de dingen. Veel mensen of veel coaches, psychologen gaan prikkels wegnemen.
Ja.
En dan blijf je natuurlijk in een cirkel draaien. Want soms is het gewoon inderdaad bepaalde dingen weggehaald. Maar moet je juist prikkels gaan toevoegen. En ook die zijn weer voor mij... ik zeg het bijvoorbeeld, meditatie is voor mij mijn padel en mijn tennis, competitie, omdat ik dan al en potten draaien, klei. Omdat ik dan maar, dat is zo technisch moeilijk en tactisch in het spel dan. Hè, dat ik kan alleen maar daaraan denken. Dat is voor mij meditatie. Leg mij niet op een yogamat, want ik heb die yogamat mee opgefret en waarschijnlijk heel de les verstoord. Dus, en voor anderen is dat echt wel die yoga of die meditatie, muziek. En, dus ja, en... En we zijn allemaal ADHD, ik wil zeggen, diegenen die daarmee dealen. Dus ja, waar wil je eigenlijk, ik denk dat dat de grootste is, mee verdoven. En maak ruimte, zodat dat stuk waar je zo goed in bent en alles kan opvangen met jouw ADHD, hè, want dat kan je dankzij ADHD, geef dat de ruimte.
Ja,
ja.
Ja, en dat, ik benadruk dat toch nog even, want dat vind ik toch ook echt wel een mooie manier hoe jij ernaar kijkt. Hè? Je maakte hem net kleiner, maar ik snap heel goed wat je zegt rondom die superpower. In plaats van dat je het negatief benadert vanuit, het is zwaar, want ik heb ADHD. Nee, draai hem om en zeg van, ja, maar dankzij mijn ADHD heb ik zus, zus, zus en zo. En kan ik heel veel dingen misschien wel beter. Wat het een heel ander uitgangspunt geeft. Ja.
Sowieso. Ja.
Als er nou mensen zijn die zeggen van, het zou best kunnen dat ik het heb, zijn daar makkelijke testjes voor? Wat zou je dan kunnen doen?
Als je het echt wilt testen. Okay. Ik krijg een vraag die ik heel vaak krijg, Tatjana, moet ik me laten testen?
Mm.
Wanneer moet je je laten testen? En dat is de enige reden wat mijn waarheid is en wat mij betreft, is als je denkt van, oké, ik zou echt wel medicatie willen, want ik heb er al met mijn arts over gesproken. En die zegt, je hebt echt... de test nodig, anders mag ik het niet voorschrijven. Dat is het enige. Anders, ga gewoon... Weet uiteindelijk, als je gaat even leven alsof je ADHD hebt en de tips en de tricks, en ik hou niet van tips en tricks, want het is meer dan dat, maar en we gaan het gaan doen, je gaat er geen schade door oplopen. Integendeel, je gaat er alleen maar voordeel bij hebben.
Ja.
Dus ga jezelf zeker niet testen met van die online tests en die dingen. Stop ook met apps en tools en dingen die je allemaal vindt op social media te kopen en te downloaden. Want dat geeft alleen meer chaos. Omdat je nog niet weet wat bij jou past. Wat wel helpt in inzichten is inderdaad podcasten beluisteren. Ik heb er nu zelf, het is wel ADHD bij ondernemers, en er komt een nieuw kanaal ook aan. Ik zal die, zodra die live staat, ook nog wel doorgeven aan de mensen die in de show notes. Want dat gaat echt over ADHD in het privéleven en op het werk.
Yeah.
En stap ook niet in elk traject dat je tegenkomt, want dat is ook typisch ADHD. ik denk... Ja, en het klinkt een beetje plat, maar het is gewoon wat het is. Ze moeten eerst gewoon met jou kennis maken en bij jou. Dat is voor mij de eerste stap, want daar leren ze zichzelf ook kennen.
Ja.
En fase 2 is echt van, oké, nu gaan we naar die ADHD. En dan moeten ze zich gewoon voor mijn masterclass inschrijven. Gratis, ADHD unlocked, voilà.
Nee, maar daar werk ik eigenlijk wel naartoe. Want dat is natuurlijk wel iets waar veel mensen uiteindelijk dan zeggen. Ja, en nu dan? Dus jij geeft aan masterclass ADHD Unlocked. Stuur mij even de link. Dan zorg ik ervoor dat die in de show notes terechtkomt. Want dat is dan vervolgens weer een ingang om... Nou, vanuit jouw expertise, en ik heb jou daarin qua eigen ervaring, maar ook gewoon qua kennis wat jij daarover hebt, echt heel hoog zitten. En van daaruit kan je gedoseerd, in plaats van alles tot je te nemen, 16 boeken lezen, 14 online testjes doen. En maar van daaruit gedoseerd verder. Ik denk dat een hele mooie ingang is.
Inderdaad, en met de juiste mensen ook omringen, die community en zo. Maar ook niet te veel. Want dan gaan mensen vergelijken en ja, je bent uniek. Iedereen is sowieso uniek, maar ja. En ik denk dat mensen vooral moeten stoppen met vergelijken.
Ja.
En echt zichzelf goed leren kennen.
Ben jij blij dat jij ADHD hebt?
Ja, ik krijg die vraag ook heel vaak. Ja, absoluut. Al was het niet zo voor ik wist dat ik het had en het label of de diagnose heeft mij enorm veel zelfvertrouwen gegeven, want ik werd altijd vroeger, er is ook hoogbegaafdheid bij mij vastgesteld. Ik heb ongelooflijk imposter, maar ik ben ook dankbaar voor mijn imposter, want dat zorgt ervoor dat ik sta waar ik sta. En ik zelf ben er ondertussen dankbaar voor, want ik zou anders nooit kunnen wat ik kan, waarin ik al die businessen combineer. Maar ik werk ook, ik moet straks weer naar de universiteit in Gent om samen te werken naar nieuwe onderzoeken, ook met verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland en België. En daar blijkt eigenlijk dat 65% niet blij is met zijn ADHD of haar ADHD. En dat is gewoon omdat ze zichzelf niet kennen.
Ah, cool.
Ze hebben geen idee van, wat betekent dat nu voor mij?
Nee. En dan meet je jezelf, dan kom je weer uit op de vergelijking, dan meet je jezelf af aan de norm die je stelt, de persoon die dat niet zo heeft, en dan val je daar in het negatieve bij uit. Terwijl op het moment dat je het dus inderdaad anders benadert, het perspectief volledig shift. Ja.
Ja, en als we zien aan de top, dat blijkt ook uit onderzoek door de University of Massachusetts, dat 2 op 3 aan de top, topsporters, topondernemers, op het werk, dat die ADHD hebben of de kenmerken van ADHD.
Ja, dus en dat geeft een heel ander beeld, hè? Ja. Is er nog iets wat jij zou willen toevoegen als laatste?
En ik krijg altijd kippenvel als ik het zeg, iedere keer opnieuw, maar... En sorry voor de mensen die dat geen ADHD hebben, maar... Dankzij jouw ADHD kan je dingen die anderen niet kan. Maar zorg dat je omringt met de juiste mensen. Er is zo'n ding, je wordt de versie van de 5 mensen waar je mee omringt. Jim Rohn of Tony Robbins of zoiets. En dat is zo waar. Maar voor ADHD nog meer, want wij hebben als kind zo vaak gehoord. Je bent lui. Hou je mond, zit stil. Je kan dit niet. Je bent dom. En we hebben harder moeten knokken. Niet alleen ADHD, er zijn ook andere mensen, maar wij hebben harder moeten knokken dan wie ook. Wij weten, er is altijd een klein stemmetje dat echt goed weet waar je waard bent en waar je kunt en dat je voor iets groter bestemd bent. En luister daarnaar en naar mensen zoals ik en Anja, die daar de juiste dingen... En de mensen die ook maar iets negatief, dat zijn de mensen die je echt niet meer in je omgeving moet hebben. En kies, je hebt altijd de keuze. En kies... voor waar dat jij denkt dat het juiste zit. Ja.
Ja, mooi. Mooi. Dankjewel, Tatjana. Dankjewel.
Ik
ben een heel stuk wijzer. En ik vind het prachtig om het inderdaad om te draaien. En ik denk dat dat een heel mooi besluit is.
Voilà.
Goed. Dankjewel.
Dankjewel dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar je zonder oordeel mag onderzoeken wat alcohol voor jou betekent. En of je daar nou werkelijk gelukkig van wordt. En ik hoop dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. En wil je nou meer van dit, dan heb ik een hele mooie suggestie. Want mijn boek is verschenen. Onder dezelfde titel als deze podcast. Blij alcoholvrij. In dit boek deel ik nog meer persoonlijke verhalen en ervaringen. Inzichten en perspectieven. Om je te helpen je relatie met alcohol duurzaam te veranderen. Niet vanuit wilskracht of door het stellen van nog meer regels. Maar door je te laten zien hoe je het verlangen ernaar kwijt kan raken. Zodat jij uiteindelijk weer vrij kunt kiezen. En de link om het boek te bestellen vind je in de show notes. En ik ben echt altijd benieuwd en geïnteresseerd in wat het je brengt. Deze podcast, maar ook het boek. Want voor jou maak ik dit. Laat je het me weten?